jullie allen in Jezus' wonderbare naam. En ik ben blij dat we wel water krijgen van Johan. Want we gaan vanavond wel redelijk veel over het water. En ik wil met jullie beginnen in Genesis 26. En dan gaat het over bronnen, dus dat heeft natuurlijk alles en putten. Dat heeft natuurlijk alles met water te maken. En misschien zul je denken, wat heeft opwekking nou te maken met het Oude Testament? Nou, ik hoop dat we dat vanavond ontdekken met elkaar. Ik wil met jullie lezen, Genesis 26, om te beginnen. En dat staat eigenlijk wel behoorlijk centraal vanavond, het stuk vanaf vers 15 tot 33. Al de putten die de dienaars, de dienaren van zijn vader, in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, het gaat hier over Isaac. Isaac die woont in Gerar. Hij moet eigenlijk weg in zijn land vanwege de hongersnood. Dat zien we in vers 1. Ik zal even de geschiedenis een klein beetje vertellen. Dan hebben we een klein beetje begrip voor. En de Heer zegt, je mag niet naar Egypte, zoals zijn vader wel eens geweest is, maar je moet naar Gerar gaan. En dan zien we in vers 12 iets heel opmerkelijks gebeuren. Isaac zaaide in dat land. We weten natuurlijk later ook dat het volk Israël, dat waren vooral eigenlijk veehouders. Weet maar, toen ze in Egypte kwamen, toen moesten ze in het land, ze kregen het land Goshen toebedeeld. Omdat ze veel vee hadden en de Egyptenaren vonden dat een beetje minder waardig. En we weten natuurlijk van de Egyptenaren dat ze wel op de hoogte waren met de akkerbouw, met de landbouw. Want we weten van al het graan wat er geoogst werd in de verte jaren en wat door Jozef werd opgeslagen. Maar je ziet hier dat Isaac zich ook wel bezighoudt met landbouw, met akkerbouw. En dat zie je in vers 12. Isaac zaaide in dat land en oogst in dat jaar het honderdvoudige. Want de Heere zegende hem. Nou, honderdvoudig. Dus inderdaad, dat is een oogst. Die in die tijd denk ik niet reëel was, maar zelfs in onze tijd. Wij hebben in Nederland denk ik een hoogstaande landbouw. En een boer zaait hier ongeveer 250, afhankelijk van de toestand van het land, misschien 300 of 350 kilo zaaitarwe. En dan de oogst die, de goede boeren en de goede land en goede omstandigheden, die kunnen dan wel 12.000 kilo oogsten per hectare. Maar dan zit je nog niet aan het honderdvoudige. Ik kan niet zo heel goed rekenen, maar Edward zal me wel controleren. Maar dan zie je, dan kun je maximaal, zeg maar, en in mijn tijd was dat nog veel minder, toen ik nog jong was, en dat is al heel vaak geleden, toen was dat nog veel minder, maar tegenwoordig kun je wel, zeg maar, een 30-40-voudige oogsten, dat is geweldig. Maar Isaac, die oogste het 100-voudige, Isaac werd enorm gezegend, maar dat zullen we straks nog wel zien. Maar dit even van tevoren, dan weten we waar het over gaat. En dan, laten we maar opnieuw beginnen, vers 15. Al de putten die de dienaren van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, stopten de Filistijnen dicht en vulden ze met aarde. En toen zei Abimelech tegen Isaac, ga van ons weg, want u bent veel machtiger geworden dan wij. En toen ging Isaac vandaar weg en hij sloeg zijn kamp op in het dal van Gerar en daar bleef hij wonen. En Isaac keerde terug en groef de waterputten weer op die zij in de tijd van zijn vader Abraham gegraven hadden en die de Filistijnen na de dood van Abraham dichtgestopt hadden. En hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze gegeven had. En de dienaren van Isaac groeven eens in het dal en vonden daar een put met opborrelend water. En de herders van Gerar kregen daarop oneenigheid met de herders van Isaac en zeiden, dit water is van ons, en hij gaf de put de naam Esek, omdat ze ruzie met hem gemaakt hadden. En vervolgens groeven ze een andere put, maar ze kregen ook daar oneenigheid over. En daarom gaf hij hem de naam Sitna. En toen brak hij van daar op en groef een andere put, en daarover kregen zij geen oneenigheid. En daarom noemde hij de naam Rehoboth. Want, zei hij, nu heeft de Heer ruimte voor ons gemaakt en zullen wij vruchtbaar zijn in dit land. En hij vertrok vandaar naar Beerseba. En de Heere verscheen hem in die nacht en zei, ik ben de God van Abraham, uw vader. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Ik zal u zegenen en uw nageslacht talrijk maken omwille van Abraham, mijn dienaar. En toen bouwde hij daar een altaar en riep de naam van de Heere aan en zette daar zijn tent op. En de dienaren van Isaac groeven daar een put. En toen kwam Abimelech vanuit Gera naar hem toe en samen met zijn vriend Ahuzat en zijn legerbevelhebber Pichol. Isaac vroeg hun: waarom komt u naar mij toe, terwijl u mij haat en mij bij u weggestuurd hebt? En zij antwoordden: wij hebben duidelijk gezien dat de Heere met u is. Daarom hebben we gezegd, laat er toch een overeenkomst onder ede tussen ons zijn. Tussen ons en u. En laat een verbond met u sluiten. Dat u ons geen kwaad zult doen, zoals wij u niet aangeraakt hebben. En zoals wij u alleen maar goed behandeld hebben en in vrede, u in vrede hebben laten vertrekken. Nu bent u immers de gezegende van de Heere. En toen richtte hij voor hen een maaltijd aan en ze aten en ze dronken. En ze stonden 's morgens vroeg op en zwoeren elkaar een eed. En daarna liet Isaac hen gaan en zij gingen in vrede bij hem weg. Het gebeurde nog op diezelfde dag dat de dienaren van Isaac hem kwamen vertellen over de put die zij gegraven hadden. En ze zeiden tegen hem: we hebben water gevonden. En dat noemde hem Seba en daarom is de naam van die stad Beerseba tot op deze dag. We weten denk ik allemaal wel, als het over Israël gaat, het land Israël, dat Beerseba helemaal onderin is, hè, van Beerseba tot Dan. Beerseba is onderin en ook dicht bij Gaza, zeg maar, dicht bij het land van de Filistijnen. En die Abimelech, die was dus een koning van de Filistijnen. En om het, misschien kunnen we onze vingers een beetje bijhouden, dan gaan we even een paar hoofdstukjes terug. Ik dacht hoofdstuk 21, maar dan moet ik even kijken. Hoofdstuk 21, dan lezen we daar ook een klein stukje over Abraham. En die Abimelech. Maar we lezen vanaf vers 22. Het gebeurde in die tijd dat Abimelech met Pichol, zijn legerbevelhebber, tegen Abraham zei: God is met u bij alles wat u doet. Dus die Abimelech had er wel zicht op. Wat de Heere deed, bij Isaac en ook bij Abraham. En dan zegt hij: nu dan zweer mij hier bij God dat u mij, mijn zoon of mijn kleinzoon, niet bedriegen zult. In overeenstemming met de goedertierenheid die ik u bewezen heb, moet u mij en het land waarin u als vreemdeling verblijft goedertierenheid bewijzen. En Abraham zei: ik zweer het. Maar Abraham wees Abimelech eerst terecht over een waterput die de dienaren van Abimelech met geweld afgenomen hadden. En Abimelech zei daarop: ik weet niet wie dit gedaan heeft, bovendien hebt u het zelf niet eerder aan mij verteld. En heb ik er ook zelf niet eerder van gehoord dan vandaag. En toen nam Abraham kleinvee en runderen en gaf die aan Abimelech en zij sloten een verbond. Maar Abraham zette 7 ooilammeren van het kleinvee apart. En toen zei Abimelech tegen Abraham: wat betekenen deze 7 ooilammeren hier die u apart gezet hebt? Hij zei: u moet die 7 ooilammeren uit mijn hand aannemen, zodat het voor mij als bewijs zal dienen dat ik deze put gegraven heb. En daarom noemde men die plaats Beerseba, want zij beiden hebben daar een eed gezworen. En zo sloten zij een verbond in Beerseba, en daarna stond Abimelech op met Pichol, zijn legerbevelhebber, en keerde zij terug naar het land van de Filistijnen. En Abraham plantte een tamarisk in Beerseba en riep daar de naam van de Heere, de eeuwige God, aan. En Abraham verbleef vele dagen als vreemdeling in het land van de Filistijnen. Dus Abraham proef waterputten. Natuurlijk voor zijn mensen die bij hem waren. We weten natuurlijk van Abraham, die had een heel gevolg. Hij had zelfs een leger waar hij soms oorlog mee ging voeren. En we zien direct het verschil tussen Abraham en zijn zoon Isaac. We zien hier dat Abraham Abimelech terecht wees in vers 25. Hij wees Abimelech eerst terecht over een waterput. Dus Abraham die liet daar zomaar niet over zijn kant gaan. Dat is een groot verschil met Isaac. We zien dat Isaac zich voortdurend liet verdrijven. En dan groef je een nieuwe waterput. Maar waar het vanavond eigenlijk om gaat, ik heb er eigenlijk boven gezet, dat wij moeten soms herbronnen. Herleving, opwekking is herbronnen. En dat wil zeggen dat wij die bronnen die dichtgegooid zijn door de vijand, door de Filistijnen, dat we die opnieuw open moeten maken. Want we zien dat die Filistijnen er altijd mee bezig waren. Zelfs zonder dat de koning, zonder dat Abimelech het wist, hebben ze de waterput soms niet gestopt of mezelf met geweld van Abraham overgenomen. Met geweld hebben ze die put overgenomen. En lieve mensen, lieve broeders en zussen, wij hebben allemaal een vijand. Of zeg je nou, de Heer kent of niet, wij hebben een vijand. Dat is een doodsvijand. En die heeft het in zich om zoveel mogelijk mensen om te brengen. En zeker zal hij elke vorm, elke bron die u heeft ontdekt, elke bron die open is in uw leven, die zal hij proberen te stoppen. Als je bijvoorbeeld drinkt aan de bron van het geloof, van de week hoor ik van een lieve broeder die je kent van jaren terug, dat hij zijn geloof kwijt is. Die heeft zijn put van het geloof. En de Bijbel die spreekt dan vaak de herziening van de levensbron. En de Statenvertaling, de oude Statenvertaling, spreekt van de springaders. Dat lezen we ook bij Isaac. Soms dan is daar gewoon water gevonden, maar soms is het levend water. Dan is dat een bron van levend water, die eigenlijk nooit droog valt. Maar dan kan dat geloof, dan kan geroofd worden. En hoe doen die Filistijnen dat? Wel, die doen dat daar met grond. Met grond stoppen ze zo'n put dicht. En u weet, als grond nat wordt, dan wordt het modder. Dat is het beeld van de zonde in de schrift. Dus heel vaak probeert die vijand natuurlijk, want wat is het enige wapen dat van die boosheid is ontwapend? Jezus heeft hem ontwapend, heeft openlijk over hem gezegevierd en hem tentoongesteld. Hij heeft geen macht meer. Als u maar niet in de buurt komt. Maar hij probeert met modder, met zonde, in Johannes 3 vers 8, de duivel zondigt van de beginnen. We weten dat vanuit Genesis 3 natuurlijk, de eerste zonde, daar komt die duivel op, wat doet hij? Hij verleidt de mens tot zonde. En waar gaat het fout? Dat is zodra als je naar die vijand gaat luisteren. Dan gaan onze geestelijke bronnen dicht zitten. En dan gaat hij ons verleiden tot zonde. En zodra zijn zonde komt, dan stopt het levende water, dan stopt ook de olie van de Heilige Geest. Dan gaat het stoppen. En dan gaan we ons geloof kwijtraken. Of onze blijdschap. Die een van de kenmerken is van de vrucht van de Heilige Geest, uit Gelaten 5 vers 22. Een bron waar die boze altijd mee bezig is, dat is de bron van de waarheid. Altijd is hij bezig om er maar een klein beetje bij te doen. Of er een klein beetje af te halen. En zo kan hij, want wij worden nog wel eens moe. Wij moeten nog wel eens slapen, maar hij is als het ware dag en nacht bezig om de bronnen waaruit u leeft, de bronnen waaruit u drinkt, de bronnen waaruit u het leven ontvangt. En die gaat je altijd proberen dicht te gooien en dicht te stoppen. Dan kun je op twee manieren reageren. Dan kun je net zeggen, Abraham, ik betwist het. Dus met andere woorden, je weet er staat, die boze. En een andere manier is wat Isaac doet, die graaft een nieuwe put. En dat is ook zo mooi in dit beeld, dan zie je dat de dienaren, de dienstknechten, wij zouden deze tijd misschien zeggen personeel, ja, die graaft die put. Maar er staat gewoon Isaac graaft die put. Hij heeft zelf denk ik niet aan de spa gestaan. Die zullen ze toen ook wel hebben, denk ik, een spa of een schop. Hij heeft er zelf niet aangestaan, maar dat is ook zo mooi. Als wij de Heer Jezus dienen, dan is het een zaak van Hem. Dan maakt het niet uit wie het doet, dat is zijn zaak. Het gaat namens Hem. Het gaat over zijn naam. Maar denk maar bijvoorbeeld aan Openbaring 2, waar de Heer spreekt, dan komt hij bij de gemeente van Efeze. En dan verwijt hij de gemeente dat ze hun eerste liefde verzaakt hebben. Dan moeten ze herbronnen, als het ware herijken. En dan moet die eerste liefde, die moet weer aangeboord worden. Die bron die dichtgegooid is door de vijand, of op welke wijze dan ook, dan moet die bron weer opengemaakt worden. Dat kan ook zijn met de bron van het geloof. Dan moeten ze zich opnieuw wenden tot de Heer. Dan moeten ze zeggen, Heer, mijn bron van het geloof is verstopt. Heer, in plaats van de geloof, Heer, is er twijfel in mijn hart geslopen. En Heer, u wilt me dat vergeven, wilt u me daarvan reinigen, maar dat opnieuw die bron van het geloof open zal zijn. Want dat geloof, dat hebben we nodig, Heer, om u te dienen. Om u te loven, u te prijzen. We weten van Abraham natuurlijk, hij is de vader van alle geloven. En Romeinen 4 zegt, het werd hem, dat geloof van Abraham werd hem tot gerechtigheid gerekend. En dan zie je zo mooi met Isaac, die eert zijn vader. Hij gaat niet beginnen eerst bij andere bronnen of putten. Nee, hij gaat eerst die putten van zijn vader openen. En hij geeft ze dezelfde naam. Dan zie je mooi dat Isaac zijn vader daarin eert. En dat hij kijkt eigenlijk naar terug wanneer het goed was. En dat is voor ons zo van belang. Dat we in ons eigen leven kijken, als we die periodes gekend hebben dat het goed is, dat we daarna terug gaan. En als we het in ons eigen leven nog niet gekend hebben, dan we teruggaan naar de schrift. Dan we teruggaan naar het woord van God. Dan we teruggaan naar de enige ware levensbron. De Heer Jezus Christus, Gods Zoon. Maar als uw put dicht zit, als die waterstroom, of de stroom, de olie van de Heilige Geest niet meer vloeit in uw leven, dan is er een put dicht afgesloten. Die is vol gegooid. Altijd door de vijand. Natuurlijk doet niemand dat. Je gaat er niet in je eigen put van het geloof stoppen. Dicht stoppen. Of je eigen put van vertrouwen. Of van blijdschap. Dat ga je zelf niet doen. Dat doet de vijand. En dat gaat soms zo geniepig dat je het nog niet in de gaten hebt ook. En dan moeten we herbronnen. Misschien kunnen we eens even gaan naar Jesaja 11. Ik vind het zo'n mooi beeld. En ik zeg niet dat die zeven ooilammeren van Abraham daarmee te maken hebben. Dat gaan we te ver, want dan zouden we misschien inleg kunnen doen. En dat wil ik absoluut niet doen. We willen bij het woord blijven. Maar ik vind het zo mooi in Jesaja 11 vers 2. Daar zie je, jullie kennen denk ik allemaal wel de kandelaar. Bestaat er hier geen, hè? Die zeggen vaak de zevenarmige kandelaar, maar eigenlijk is het vaak een zesarmige. Met één in de midden. En dan aan twee kanten drie armen. Nou, dan zie je dat die vroeger in de tabernakel stond en in de tempel met die zeven lampen van God. Zoals er ook in Zacharia 4 over gesproken wordt. En zo mooi is het hier over die lampen. Dus zo mooi dat je hier eigenlijk ziet die zevenvoudigheid van de geest. Dan zie je vers 2, op hem zal de geest van de Heer rusten. Dus je zou kunnen zeggen, dat binnen die centrale, boven die midden, die middenlamp. En dan aan twee, de linker en de rechterkant, dan zie je de geest van wijsheid en inzicht. En van raad en sterkte, en van de kennis en de vrezen des Heeren. Dat zijn eigenlijk uw bronnen, dat zijn eigenlijk de bronnen waaruit u moet leven. Ik heb straks al even met mijn broers gedeeld, ik las vanmorgen een stukje in de krant, voor mij is het meer bladeren. Maar mevrouw zei, joh, dan moet je eens even lezen. En dat was zomaar een klein stukje en daar stond van een man. En dat was geen christen, maar die bevestigde eigenlijk het woord van God voor mij. En die man die had een moeilijk leven achter de rug in die zin. Hij was verslaafd geweest aan drank en aan blowen en allerlei toestanden. En die man kreeg allerlei stempels mee. Hij stond er niet bij van Peter de Nos of weet ik veel. Maar in ieder geval, hij had heel veel stempels meegekregen. En die man had een heel moeilijk leven. En toen verloor hij het liefste wat hij had, zat erbij. Ik weet niet of het was een kind of een vrouw of zo. Maar in ieder geval, het was voor hem een zeer traumatische ervaring. Maar het is zijn genezing geworden. Want toen heeft hij besloten, in zijn hart, toen heeft hij besloten om zijn leven voortaan niet meer laten te leiden door de gedachten. Dus als wij lezen in Efeze 2... dat iemand geleid wordt door de gedachten, de begeerten, de werkingen van het vlees, maar dat die boze die gedachten bestuurt. Dus dat de vijand die gedachten er als het ware in zit te gooien, te smijten, de pompa. En die meneer heeft er altijd naar geluisterd en zijn leven was een puinhoop. En dat eigenlijk natuurlijk een volle depressiviteit. En toen hij daar niet meer naar luisterde, toen hij als het ware, zonder het te weten, Jacobus 4 vers 7 toepaste, wederstaan de boze en zal van u vliegen. Als Eva niet geluisterd had naar die boze, dan was het anders gelopen als nu. En deze man had besloten, maar niet meer naar te luisteren. Hij heeft er ook een boek over geschreven. En die man is van al zijn problemen af. Dat vind ik zo mooi, dat zelfs een werelds mens eigenlijk bewijst dat het woord van God waar is. Als wij de geboden van de Heer houden, en als wij doen wat de Heer zegt, dan zullen wij te volle die zegen ervaren. Nou, als je nou denkt aan die zeven lampen, de geest van de Heer, dat is niet uw geest, maar dat is de Heilige Geest, de geest van God. En de geest van wijsheid en inzicht. Dus de wijsheid is een bron. En het inzicht is een bron. Zo zit het ook gesproken. Spreuken 14 vers 27, de vrezen des Heeren is een springader van het leven. Om af te wijken van de strikken van de dood. En het verstand dergene die het bezit is een springader van het leven. Nou, dat zie je hier. Maar de tucht, de dwaas is dwaasheid. Dus ook hier zie je dat. dat die dingen benoemd worden. Dus als uw bron, als uw put van wijsheid gestopt is, als die lamp niet meer brandt, dan heeft de vijand er gedoofd. Als er bij u geen inzicht meer is, hoe de dingen zitten, hoe het in elkaar zit, dan mist u het inzicht van de geest. En dan is die bron, die is dichtgestopt. En dan moet u opnieuw naar de Heer, en dan moet u opnieuw. En dan zegt de Heer, ik wil opnieuw dat deze bron, dat die weer open gaat. En Heer, dat ik van u weer wijsheid ontvang, dat ik van u inzicht ontvang. En Heer, wilt u maar laten zien hoe die vijand kans heeft gezien om die bron op die putten dicht te stoppen. Maar de lijn is altijd hetzelfde. Hij verleidt altijd tot zonde. En hij probeert altijd de aandacht te trekken. En een groot gevaar is dat wij te veel op hem reageren. Wij hoeven eigenlijk de strijd niet meer te strijden, die heeft Jezus voor ons gestreden. Hij is meer dan overwinnaar en wij met hem. Maar als die vijand kans ziet om die putten dicht te duwen, als die vijand kans ziet om deze bronnen dicht te stoppen, net zoals de Filistijnen dat hier deden in het leven van Isaac. Als er geen drinken meer is, dan sterft het vee, dan sterven de mensen. En geestelijk is het precies hetzelfde. Als die geestelijke bronnen voor ons niet meer bereikbaar zijn, dan worden we dood. Dan gaan we eraan, plat uitgedrukt. Zo is het ook met ons geestelijk leven. Dan verliezen we ons geloof, dan verliezen we onze blijdschap. Als wij water bij de wijn doen, bij de wijn van de waarheid, dan verliezen we onze bron van waarheid. Want Jezus zegt, degenen die mijn wil willen doen, die zullen van deze leer weten of je hebt God of ja of nee. Nee, Johannes 7, vers 17. Ik moet je voorstellen dat de geest van de Heer zal op een rustdag, hier over de Heer Jezus. De geest van de Heer. Maar voor degene die in Christus is, daar rust diezelfde geest van de Heer op. Tenzij dat wij hem hebben laten roven. Dan leven we in armoede terwijl we eigenlijk schatrijk moeten zijn. En alle machten en krachten uit de hel, alle machten en krachten van de boze, als in de demonen, zijn bezig om ons te verdrijven, als het ware, om uit de aanwezigheid en uit de invloedssfeer van de geest van de Heer te trekken. Want als uw lampen niet meer branden, als mijn lampen niet meer branden, geven we geen licht meer. En als wij geen licht meer geven, hoe wordt het dan? Donker in deze wereld. Jezus kwam ook in de duisternis. Hij kwam in de donker. Maar hij was het licht. Hij heeft het licht aangestoken. De geest van de Heer. Dus, Jan heeft het al gezegd, dat is, dit is niet in ons. Dit is niet in die tuinkorrel. Wij zijn schepselen, wij zijn geen scheppers, wij zijn schepselen, wij zijn gemaakt, we zijn voortgebracht. En wij kunnen alleen maar hem eren en danken, maar wij hebben geen leven in onszelf. Wij hebben bronnen nodig. Wij hebben de wijnstok nodig. Wij hebben Jezus nodig. Wij hebben God nodig. Wij hebben geen leven in onszelf. Als wij geen eten en drinken krijgen, geen brood, en Jezus is het levende brood. Als wij niks krijgen van de Heer Jezus en van de Heilige Geest, dan sterven wij, dan sterft ons geloof uit. Dan gaan we terug uit. En u moet niet denken dat er een neutraal terrein is. Vroeger had je wel eens in de oorlog, hè, de Eerste Wereldoorlog, is Nederland neutraal gebleven. En buiten die oorlog gebleven, maar in de Tweede Wereldoorlog is dat niet meer gelukt. In het geestelijk is er geen centraal, geen neutraal terrein. Er is geen vrij gebied. Wij zijn bijwoners, wij zijn vreemdelingen, zegt de Heer, op deze aarde. Let op uw bron van wijsheid. Let op uw bron van inzicht. Let op uw bron van raad. Let op uw bron van sterkte. Let op uw bron van kennis. En let op uw bron van de vrezen des Heren. Ik heb met een aantal broeders gedeeld. Zo mooi uit de Hebreeën 12, we weten dat we mogen naderen tot de troon. Niet tot de berg Sinaï, maar tot de berg Sion. Maar dat hebben we wel moeten begrijpen. Dat daarop staat dat we God moeten naderen met eerbied en ontzag. En dan kan het soms ook gebeuren dat je vol bent van blijdschap van de Heer. Er zijn prachtige dingen gebeurd. En dan ben je vol van blijdschap en dan sla je het doel op. En dan verliezen we de eerbied en het ontzag voor de Heer. Die vijand ligt altijd op de loer. En wij moeten, dat mag je nooit zeggen eigenlijk, hè, maar wij moeten begrijpen wie wij zijn. Wij moeten begrijpen dat wij als kinderen van de Heer overgeplaatst zijn vanuit het Rijk van de Duisternis in het Koninkrijk van het Licht. Maar dat wij nooit kunnen leven in onafhankelijkheid van onze Schepper. Dat wij nooit kunnen leven in onafhankelijkheid van de Heer Jezus Christus. Geen uur, geen tel, geen ogenblik. En zeker geen dagen, weken, maanden, zoals sommigen dat proberen. Heel mooi. Als je nou ziet, als we nog even teruggaan naar Genesis 26, in de Salve wel. Dat die Abimelech daar komt, en hij heeft het eerst natuurlijk al gezien bij Abraham. Maar dan komt hij daar bij Isaac. En eerst heeft hij hem weggestuurd. Dan zegt hij, joh, jullie worden veel te machtig. En waarom werd hij veel te machtig? Wel omdat hij gezegend werd door de Heer. Hij is ook een koning, hè, die Abimelech. Koning van de Filistijnen, weet je niet hoe groot het geweest is, of wat dan ook. Maar dan komt hij bij Isaac. En waarom komt hij? Omdat hij ziet dat God hem zegent. Dat is toch wat? Ik moet even het vers zoeken. Edward Helber.
Vers 26,
waar begin je? 26. Hoi. Toen kwam hij mee, dank je. Vanuit Gera naar hem toe, samen met zijn vriend Ahuza, dat is een legerbevel van Pichon. En dan vers 28. Want Isaac zegt, wat kom je nou doen? Want je haalt mij, want je hebt me weggestuurd. Maar dat was niet de bedoeling van Abimelech, denk ik. Maar hij vertrouwde het niet. Omdat ze natuurlijk... Kijk, de daden van een mens zegt veel vaak over wat er in hun leeft. En die Filistijnen, die hebben gedacht dat Isaac net zo zou zijn als hun. En die Filistijnen waren vijandig. Die Filistijnen hadden die putten die gestopt die Abraham gegraven had. Ze hadden zelf natuurlijk ook vee, maar op een of andere manier hebben ze toch die putten die gestopt. En dan komen ze hier en dan zeggen ze van 28, zij antwoorden, wij hebben duidelijk gezien dat de Heer met u is. Kan dat van ons gezegd worden, lieve broeders en zusters, dat de wereld om ons heen ziet dat de Heer met u is. Dat is niet dat u geweldig veel presteert of dat ik iets presteer. Nee, dat is de genade van God. En hebben wij die genade van God bewaard in ons leven? Hebben wij die genade van God niet laten roven? Zijn wij gebleven in de eenvoud van Christus, in de eenvoud van het geloof? Zijn al onze bronnen nog open? Als we kijken naar die zeven geesten, en er wordt ook herhaald natuurlijk in Openbaring, de zeven geesten, die voor zo'n troon staan. Dat verwijst ook weer naar Jesaja 11 en naar die zeven lampen. En dan zegt hij, dan zeggen die vijanden, de vijanden, hè, dit zijn de vijanden. We hebben duidelijk gezien dat de Heer met u is. En daarom hebben we gezegd, laat er toch een overeenkomst onder één zijn tussen ons en tussen u. En laten we een verbond met u sluiten, dat u ons geen kwaad zult doen. Kijk, dit is wat God wil. Zijn wij het hoofd, of zijn wij het staan? Isaac heeft het niet gedaan met mankracht, hij heeft het niet gedaan met een leger. Hij ging zelfs elke keer weg. Als er ruzie was, als er strijd was, dan ging hij weg. Het is Jezus ook geen aards koninkrijk bouwen op aarde. Hij zegt, ik zou zo leven hier in Engeland kunnen halen, maar ik heb het niet gedaan. Jezus deed het niet. En het is voor ons denk ik een goede les, als er ooit strijd is, onder mijn broeders, of in de gemeente of anderen ook, dat je dan niet aan het strijden bent, en niet aan het betwisten bent, maar dat je daar weggaat. En een nieuwe plaats aanboren, een nieuwe put, een nieuwe bron, dat je opnieuw gaat graven, dat je opnieuw aan de gang gaat. Maar dit is wat God bedoelt. En zodra, als de Heer niet meer met ons is, dan worden wij de staart. Dan gaat die vijand ons overwinnen. Maar als de Heer met ons is, dan komt die vijand vrede sluiten. Als die Heer met ons is, dan zal de vijand ons absoluut geen kwaad meer doen. Hij durft ook niet meer. Waarom? Omdat God met ons is. Niet dat hij bang wordt van ons, maar hij weet dat hij de Heer, de Koning, de Heer van de hemel en de aarde, daar moet hij niet tegenin gaan. Dat is schrik. Dan wordt die bang. Dit was nog, lieve broeders en zusters, dit is nog oud als de neer. Dit is nog oud als de zon. Hoeveel te meer wij die mogen leven onder het nieuwe verbond. Mogen leven uit genade. Mogen leven niet alleen, zoals Abraham en Isaac. En natuurlijk, de Heer heeft geweldig een mooie belofte gedaan aan Abraham. En ook aan Isaac, dat hebben we ook gelezen, omwille van zijn vader Abraham. Abraham is de vader van alle gelovigen, dus we mogen er zeker naar kijken. Om van hem te leren. Maar hoeveel te meer wij? Als wij nou zien, in Handelingen 2 vers 42, wat de eerste gemeente doet. Ze volharden in de leer van de apostelen. In de gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. Vier paardjes. Echt ja. Vier paardjes. In de leer van de apostelen. De gemeenschap van de heiligen. Het breken van het brood. Het herdenken van het lijden. Van de Heer Jezus Christus. Waardoor wij zijn dood verkondigen. Zoals Paulus ons dat leert. En in de gebeden. Zij bleven volharden. En zolang zij bleven volharden, in deze punten, in deze vier punten, bleven alle bronnen open. Dan lezen we dat de Heer dagelijks toevoegde aan de gemeente. Dan weten we dat er niet tekort was, want er werd dat aangezakt. Dan weten we dat de gelovigen goed bekend stonden. En dan kwamen de mensen die kwamen bij de gemeente van Jezus, als ze problemen hadden. Als er iemand doodging, we weten dat ook niet, nog een wandeling van de Heer Jezus, we weten dat ze Petrus riepen, dat Dorcas gestorven was. We hebben dat gezien, hoe Paulus die vrouw bestrafte, die waars tegen de geesten, hoe die Elimas, die tovenaar, sloeg met blindheid. Dan is de gemeente van Jezus leidend. Niet in geld, want in Jeruzalem kwamen ze onder de honger. Daar hebben ze voor moeten collecteren. Onder andere in Macedonië en Filippi en noem maar op. En dan zien we in Handelingen zien we Filippus. En dan zien we Stefanus. Gemakkelijk leven, Stefanus werd gestenen. Hij werd omgebracht. Maar dan zag de hemel geopend. En de bad voor degene die hem stenigde. Was de gemeente van Jezus Christus. In de tijd van de handelingen, in de tijd van de handelingen van de apostelen doen wij het, maar misschien meer in de handelingen van de Heilige Geest. Was de gemeente van Jezus leidend? Ja toch. Was de gemeente van Jezus hoofd? Ja toch. Waarom? Wel omdat Hij het hoofd is. Omdat Hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En omdat Hij ons hoofd is het hoofd van het lichaam van de gemeente. Broeders en zusters, hoe zit het met onze bronnen? Hoe zit het met onze putten? Hoe zit het met de putten die wij zelf niet hebben om te graven? Die putten die de dienstknechten van Abraham gegraven hadden, die hoefden een ander niet meer te graven. Ja, Isaac moest ze weer openmaken of niet, omdat ze dichtgestort waren. Wij hebben ze niet gegraven. Dat heeft de Heer Jezus zelf gedaan. Hij heeft alles volbracht. Hij roept het uit. Dat alles is voltooid. Alles is volbracht. Hij zit dus waar hij komt. Koopt en eet. Zonder prijs, zonder wijn. Zonder geld, wijn en melk. Waarom geef je uw geld uit voor hetgeen die verzadigen kan? En hij zegt, kom. En drink van het levende water. Zodat ook de vijand zal zien dat God met u is. En laten wij, broeders en zusters, als er ergens in ons leven een put is dichtgestopt. Een put van de gerechtigheid misschien. Dat we ongerechtigheid gedaan hebben. Dan gaat onze put van gerechtigheid dicht. Het kan niet samengaan. Gerechtigheid en ongerecht kunnen niet samengaan. Licht en duister kunnen niet samengaan. Zonde en heiligheid kan niet samengaan. En wij denken vaak veel te lichtvaardig over de zonde. Omdat Johannes ons leert, wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van het begin. En Johannes 3 vers 8. Dus als wij zondigen, dan sluiten wij als het ware een verbond met die boze. Dan krijgt hij invloed op ons leven, dan krijgt hij grip op ons leven. Dat is een heel ander wat een verbond wat Abraham sluit en wat Isaac sluit. Dan komt die vijand en die buigt. En dan zei hij, spaar mij alsjeblieft. Nou is Jezus Christus de Heere der Heere, de Koning der Koning. Zegt hij aan Lucas 10, vers 9, ik heb jullie macht gegeven om slangen, schorpioenen te treden tegen de hele legermacht van de vijand. En niets zal u enig kwaad doen. Geloven wij dat nog? Of hebben wij de put van het geloof ook een beetje dicht laten stoppen? Geloven wij meer wat er daar ingefluisterd wordt of ingebracht wordt? Of geloven wij meer wat we voelen? De pijn in ons lichaam misschien? De verwarring? Angsten? Van alles kan dat zijn. Maar het is vijandschap. Dat is niet de bron van de Heer, dat is geen bron van leven, dat is geen bron van water. Het is allemaal vijandschap. Want die boze die wil maar één ding. Dat u, met degene die wij u behoren, als het ware in de hel geworpen worden, maar niet zullen leven tot eer en glorie van de naam van de Heer Jezus Christus. Maar het is niet nodig, broeders en zusters. Het is niet nodig. Christus heeft alles volbracht. Alles is klaar. Hebben wij nog besef? Hebben wij nog besef van de strijd tussen leven en dood? Of zijn we zo druk met alles wat er in dit leven op ons afkomt, dat we zo oppervlakkig geworden zijn? Waar die gelijkenis van het geloof ook over spreekt. Het is zo'n beetje aarde. En als dan de hitte komt, dan verschroeit ons gewas. Of zijn wij diep geworteld in Christus? Hebben wij begrepen wat de bedoeling is? Hebben wij begrepen dat wij een lamp zijn op zijn kandelaar? Hebben wij begrepen dat als hij het licht is, dat hij voor ons ook zegt, jullie zijn het licht, zegt hij tegen de discipelen. Jullie zijn het zout. Wij zijn geen slachtoffer. Wij hoeven ons niet in de hoek te laten drukken. Als God met ons is, wij hoeven ons niet te laten kleineren. Dan gaat het niet over dat mensen ons niet een keer kleineren. Dan zeggen we, prijs de Heer. Want die zijn bezig om je kraankorrel nog een klap mee te geven. Daar prijzen we de Heer voor. Maar ik bedoel ten opzichte van de vijanden. Ten opzichte van de waarheid. Ten opzichte van het geloof. Ten opzichte van de kennis en de vrezen van de Heer. Ten opzichte van God zelf. Ten opzichte van de Heilige Geest. Levend water. Jezus Christus, God's Zoon, Hij is de levensbron. Hij is de levensbron. Er is nooit gebrek aan. En alles wat wij nodig hebben. Natuurlijk, als Hij nou zegt dat Hij de trooster zal sturen, de Heilige Geest, om in ons te zijn en bij ons te zijn. Dan moet dat toch ook gezien worden door de wereld rondom ons heen. Als Abimelech het zag bij Isaac en bij Abraham, dat de God van de hemel en aarde met hun was, en hun zegen daar. Dan moet dat bij ons toch ook te zien. Als God nou zelf door de Heilige Geest woning gemaakt heeft in ons hart. Ons lichaam geworden is een tempel van de Heilige Geest. Dan kan dat niet onopgemerkt blijven. Niet omdat wij iets zijn, maar omdat Hij iets is. Omdat Hij iemand is. Die grote iemand is. Omdat Hij Gods Zoon is. Omdat Hij God zelf is. Dringt dat nog door, lieve broeders, zussen, dringt dat nog door? Of hebben wij onze gedachten laten verstoppen? Met allerlei pulp van de wereld, met allerlei vijandschap die de boze als een soort stortvloed over ons heen giet. Met de moderne media, weet ik wel wat er allemaal speelt tegenwoordig. Lieve mensen, het gaat erom dat de wereld ziet dat God bij ons is. En dat de wereld ziet dat wij geen tekort hebben aan bronnen. Dat de wereld ziet dat wij eten en drinken genoeg hebben. En dat de wereld ziet dat die bron van blijdschap open is. En dat er vreugde is in ons hart. En soms dan kan dat verstopt zijn, maar dan gaan we terug. Spreuken zegt zelfs dat je opnieuw moet verblijden in de vrouw van je jeugd. De Heer heeft allerlei handvaten zwaar aan ons gegeven. En dan kan de vreugde des Heeren is onze kracht. De vreugde des Heeren is onze sterkte. Dan moeten we die put, die moeten we openhouden, die moeten we bewaken. Die moeten we niet dicht laten stoppen. En er komt zoveel op ons af. Laat uw bron niet vervuilen. Laat uw bron niet dicht stoppen. Weiger die aarde en weiger die zonde en weiger die boze en weiger ook om tegen hem te strijden. Want dat is ook nog zo'n valstrik. We hebben niks met hem te maken. U hebt met God te maken. U hebt met de Heer Jezus te maken. U hebt met de Vader van doen. En u hebt met de Heilige Geest van doen. En u hebt met het woord van God van doen. En de Heer heeft al deze dingen op laten tekenen voor ons. Ook van Abraham en ook van Isaac. Om ons te leren. Zo, die hele mooie dingen van die putten en zo. He, van gewoon water en levend water. En dat die dicht kunnen zitten. En dat ze weer opengemaakt kunnen worden. Om ons te helpen. Zodat wij met het verstand op die geestelijke dingen gaan verstaan. Dat we dat begrijpen hoe het geestelijk werkt. En als nou bij u of bij mij, als nou zo'n put dicht is, dan maak hem open. Dan vraag de Heer, hoe heeft dit kunnen gebeuren? En Abraham deed het niet alleen, en Isaac deed het niet alleen, en zo heeft de Heer u ook broeders en zusters gegeven om u heen. Om te helpen graven, want dat is zwaar werk. En als je zo'n diepe put zit, en je zit onderin, dan kun je ook niet boven komen, daar heb je elkaar voor nodig. En dan kun je samen herbronnen. En dan kun je samen, als het ware, opnieuw zorgen dat er voldoende water is, dat er voldoende leven is, en dat er schoon water is, en dat er helder water is, en dat het niet vervuild wordt door die boze. Keer dan terug, Handelingen 2, vers 42. En blijf volharden in de leer van de apostelen. Lees het woord van God. En lees die brieven van de apostelen. En laat u niet verstoppen met allerlei onzin. Sorry dat ik het zo zeg, met allerlei onzin. En misschien ook goede dingen, maar ook een hoop dingen dat onzin is. Wat pulp is. Laat u niet verstoppen met alles wat mensen zeggen. Ga terug, zoals Isaac terugging naar Abraham. Laten wij zo teruggaan. Ook deels naar Abraham, maar ook deels naar de handelingen. Laten we zien hoe de apostelen deden. Laten wij volharden in die leer van de apostelen. Laten we volharden in de gemeenschap. Ook met elkaar, met broeders en zusters. Laten we volharden. In het breken van het brood en in de gebeden. Als wij niet meer volharden in de gebeden, dan is die bron van het gebed is dichtgestopt. Op een of andere manier heeft die boze dan kans gezien om afbreuk te doen. U moet volharden, ik moet volharden, wij moeten volharden in al deze dingen. Maar als er vier pijlers, de leer van de apostel, de gemeenschap van de heilige, het breken van het brood en in de gebeden, de Heer heeft het zo eenvoudig gemaakt. Laten wij het niet te moeilijk maken. Die boze is altijd bezig om het moeilijk te maken. Die is altijd bezig met zijn duisternis. Die is altijd bezig met de dingen ingewikkeld te maken. Blijf bij de eenvoud van Christus. Blijf bij het woord van God. Herbronnen. Dat is herleving. Dan stroomt dat levende water weer. Dan is die kracht van God daar. Dan is daar de geest van de Heere. Van wijsheid, van inzicht, van kennis en vrezen des Heere. Die geest van raad en sterkte. Dan is de hemel voor u. Dan is God voor u. En dan hebt u meer niet nodig. Blijf bij die bron. Blijf bij Jezus Christus onze Heer. En als er één bron dicht is. Dan kun je zeggen, ja dan heb ik er nog een aantal andere. Maar als die ene bron dicht is, zorg dan. Dat ook die ene bron open komt. Laten we samen bidden. Hemelse Vader, wil u danken. Wil u loven, wil u prijzen. We danken de Heer voor deze heerlijke geschiedenis. Heer uit Genesis 26. En de Isaac, Heer. Die waterputten, Heer, weer openmaakte. Heer, die de vijand, de Filistijnen, dichtgegooid hadden. De putten van zijn vader Abraham. En Heer, wij ook zo terugkeren. Naar die putten. Heer, die de apostelen als het ware voor ons gegraven hebben. Die ons geleerd hebben. En Heer, wij daarin zullen volharden. En Heer, dat de mensen dan ook bij ons zullen komen. Heer, om vrede te sluiten. Omdat ze zien dat u met ons bent. Heer, werk zo dit woord ook uit. Wil ik u vragen, Heer. Heer, bieder. Door de Heilige Geest in Jezus' naam. Amen.